En ik hoop je daarmee echt te helpen. Om te helpen om je focus natuurlijk op Jezus te houden. Maar om je eigen leven op een vorm in te zetten zodat jij mensen bereikt. Want het hart van God gaat uit naar deze wereld. Hij houdt van zijn kerk. Maar zijn hart gaat uit naar deze wereld, naar die één. Die 99 houdt hij van, maar die laat hij achter voor die één. Hij wil die één redden. Daar is zijn focus. En daar zou ook onze focus moeten zijn. En dat bedoel ik niet als verwijt. Maar als het is zo gemakkelijk om in je veilige plek te blijven. Ik kom daar zo op na mijn intro. Maar het is zo gemakkelijk om in je veilige plek te blijven. En iedereen houdt van zijn comfortzone, ja toch? En out of your comfortzone stappen, uit je veilige plek stappen, is iets wat een keuze vraagt. En die keuze, daar ligt een motivatie aan ten grondslag. Waarom wil je dat? Sommige mensen die gaan op hun 40ste nog studeren, omdat ze uit hun comfortzone willen, omdat ze iets hebben gezien waar ze heen willen, maar daar niet zonder een offer komen. Sommige mensen die veranderen hun leven omdat ze iets gezien hebben waar ze heen willen, maar ze moeten iets offeren. Uit je comfortzone stappen, uit je veilige plek stappen. Daar ga ik het zo over hebben, maar alle mensen in deze wereld zijn eigenlijk op zoek naar God. Alle mensen hebben een verlangen, iemand zei een keer van, iedereen heeft een gat in de ziel in de vorm van God. Ik heb daar niet heel veel mee, ik zie dat niet zo. Maar ik snap wel wat ze bedoelen. Iedereen heeft een bepaalde honger naar bestemming. Een bepaalde honger naar waar is het allemaal voor? Misschien ben je er niet dagelijks mee bezig, maar er zijn momenten in je leven, sommige mensen zijn er echt dagelijks mee bezig, van wat is mijn bestemming, waar leef ik voor, waar ben ik voor gemaakt? En weet je, dat is niet helemaal te combineren met als je gelooft dat alles uit niks is ontploft. Er was niks en dat ontplofte, maar als het toeval is dat iets ontplofte, dan heeft het ook geen bestemming. En ik denk dat daar heel veel mensen tegenwoordig vast in lopen, dat ze denken dat het komt uit een ontploffing, maar een ontploffing heeft geen bestemming. Dat is toeval. Dus mijn leven is toeval. Maar als je gelooft en weet dat je door God geschapen bent, dat je gemaakt bent met een doel, dan weet je ook dat er bestemming is. En mensen zijn op zoek naar God. Mensen zijn op zoek naar een betekenis voor hun leven. Waar leef ik voor? Wat voeg ik toe? Wie ben ik als persoon? En iedereen heeft het. Soms als je wat langer in de kerk bent, ben je er zo aan gewend. En hoor je zo vaak dat God een bestemming heeft voor je leven. Dat je er ergens voor gemaakt bent, dat je een roeping hebt over je leven. Dat je soms vergeet dat er mensen zijn die dat niet weten. Dan is de kerk zo gewoon geworden. En het woord van God en je beleving met God is zo gewoon. Dat je bijna verbaasd bent als iemand dat niet weet. Of als iemand dat niet heeft. Of met vragen rondloopt. Ken je dat of ben ik daar een beetje uniek in? En wat we dan vaak doen is dat we mensen proberen, als we in gesprek zijn met mensen, we komen erachter dat ze worstelen hiermee en eigenlijk op zoek zijn naar God. Misschien zeggen ze het niet zo, maar ze zeggen dat ze op zoek zijn naar betekenis, naar bestemming, naar geliefd te zijn, naar ergens bij te horen. Wat wij dan vaak doen is dat we ze meenemen naar de kerk. Ja, althans, dat hoop ik. Is dat we ze meenemen naar de plek waar wij dat kennen. Is dat we hierheen naartoe nemen. En dat we zeggen, joh, weet je wat, ga eens met me mee naar de kerk. En dan ontmoet je God zelf. En dan vind je zelf bestemming. En dan komt alles goed. We overtuigen ze om naar de kerk te komen. Omdat we geloven dat dan alles wel op zijn plaats zal vallen. En als ik, eerlijk gezegd, is mijn mening. Daar hoef je het dus niet mee eens te zijn. Als ik daar analytisch naar kijk. Dan zie ik dat heel vaak dus niet gebeurt. Ik zie heel veel mensen in de kerk komen op zoek naar bestemming en toch weggaan. Omdat ze niet de ontmoeting hebben gehad met God wat wij verwacht hadden of gehoopt hadden. En ik ben er dan mee bezig. Dat vind ik interessant. Ik denk, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zijn dat als we mensen meenemen naar de plek waar wij God aanbidden en God ontmoeten, dat ze zeggen van ja, was leuk voor jou, denk ik. Ik kan me best voorstellen dat je het daar fijn vindt. Ja. Ja, dat is niks voor mij hoor. Maar ik vind het wel heel leuk dat jij tenminste wel een plek hebt. Waar je bestemming voelt en waar je fijne mensen en koffie was lekker. Ja. En ik denk, hoe kan dat? Hebben ze de aanbidding dan niet meegekregen? Hebben ze het woord van God dan niet gehoord? Ze hebben alles gehoord en ik had onlangs een vriendin mee. En die zei van, nou, was echt een goed woord. Ik kan daar ook echt wat mee. En probeer ik een beetje te polsen van, maar hey, is er iets gebeurd? Ze zei, nee, ja, 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 ik had laatst een guru aan, zat ik te luisteren en die had ook ongeveer hetzelfde. Dan denk ik, oké. Ja, oké. Guru Bach Robert, dat is helemaal niet erg. Maar er was geen ontmoeting. Er was geen verandering. En het houdt mij bezig. Bekering is over het algemeen veel meer een proces dan een moment. Realiseer je dat? Realiseer dat als je met mensen spreekt, als je met mensen om je heen spreekt die God nog niet kennen, dat je niet op zoek bent naar het moment, maar dat je eigenlijk op zoek bent naar het proces. En daar wil ik vandaag eigenlijk even met jullie over spreken. Daar wil ik straks Paulus even bij halen, want dat is volgens mij de evangelist puur zang. Een man die ontmoeting heeft gehad met God en geroepen is om de wereld in te stappen van mensen die God niet kennen. En ik wil hem een verhaal over hem wil ik zo meteen gaan gebruiken, zodat wij ervan kunnen leren, zodat jou wellicht kan helpen. Want ik geloof dat iedereen hier evangelist is. Tik je buurman even aan en je zegt, jij bent een evangelist. Een beetje overtuiging erin, kom op. Als jij al twijfelt aan je buurman, hoe moet hij het dan geloven? Ergens in de Bijbel zegt Paulus ook, ik wou dat jullie allemaal evangelisten waren. Ik zeg, nou, wat zijn we? We zijn allemaal evangelisten. En misschien heb je nou niet de specifieke zalving om op een kistje te staan op de marktplein. Ik zou ook zeggen, niet doen. Niet doen. Daar zijn bepaalde mensen voor, die hebben er echt een roeping voor. En die vinden dat ook leuk. De rest van ons, niet doen. Dat werkt averechts. Zeker als ik met een gitaartje ga staan en Kumbaya ga zingen. We gaan zo meteen leren van Paulus. Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie zin in? Goed zo. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel voor uw veranderend woord. Heer, dank u wel dat we hier mogen zijn om te leren. Heer, we willen leren van u. We willen leren van uw woord. Heer, we willen vooral veranderd worden. Heer, want ondanks dat het hier zo fijn voor ons is, weten we dat uw hart uitgaat naar voor degenen die hier niet zijn. Heer, die niet in uw huis zijn, die uw woord en uw liefde en uw offer niet kennen. Heer, help ons vanochtend om getraind te worden. Heer, help ons om ons leven te veranderen, zodat wij impact hebben in deze wereld. Dat we niet alleen leuke kerkjes zijn, Heer, maar echt een verandering brengen in deze wereld. Door uw geest en door uw woord en door ons leven. Amen? Amen, dat is een gevaarlijk gebed. Ik was gisteren aan het werk en ik doe geen weekenddiensten vaak meer. Maar voor degenen die mij niet kennen, ik werk bij de verkeersleiding op Schiphol. En normaal werk ik niet zo. Ik werk meestal op kantoor, manager. Maar gisteren dacht ik ga weer even een dagje achter de radar zitten. Hartstikke leuk. En tegen vliegtuigen praten. Nou, dat is niet helemaal waar. Je praat tegen piloten, maar die zitten in vliegtuigen. En dat zijn degenen die ik zie. En het is heel simpel, je zorgt ervoor dat die stipjes elkaar niet raken. Dat is het enige. Het is eigenlijk heel simpel. Iedereen kan het eigenlijk doen. Allemaal heel veel stipjes en die moeten elkaar gewoon niet raken. Dat is het spelletje. Op een gegeven moment was ik... Ik neem jullie heel serieus als jullie vliegen. Serieus. Maar het is wel een beetje hoe een verkeersleider ernaar kijkt. Ik zal even eerlijk zijn. Want op een gegeven moment, als je daarover nadenkt dat ieder stipje 250 man is, dan word je soms verlamd door angst. Dus hoe makkelijk je erover denkt, hoe makkelijk je ermee omgaat. Dus wij praten ook over kistjes. Vliegtuigen zijn voor ons kistjes. Dus dat kistje gaat naar links, dat kistje gaat naar rechts en dan kan ik er precies tussendoor. Zo doen we dat. Ik hoop dat je nog wil vliegen. En ik had een kistje en die ging naar Eindhoven. En dat is een militaire vliegbasis, dus daar doen wij de verkeersleiding voor, ondanks dat het tweede drukste veld van Nederland is. En we vliegen erheen en ik wilde wat lagere luchtruim, ingewikkeld. En ik bel een gozer op een vliegveld. En ik bel hem om even een afspraak te maken. Kan ik even wat lager zakken, want het was slecht weer, ik wilde eromheen. Dus ik bel hem op en ik zeg, hey, met Rob. Op mijn werk heet ik Rob. Waarom, leg ik later een keer uit. Ik zeg, hé, met Rob, ik wil graag met die kist wil ik dat en dat doen. En hij zegt, eindelijk spreek ik de belangrijkste man van Schiphol. Dus ik denk, nou, die man heeft goede kennis. Dus ik zeg, ja, je hebt helemaal gelijk. Hij zegt, ja, jij praat namelijk namens God. Huh? Ik dacht dat hij het zakelijk bedoelde. Ik dacht dat hij dacht van, je bent de manager daar, dus de belangrijkste man. Maar ik ken hem van vroeger, hij werkte vroeger bij ons en werkt nu op een ander vliegveld. En hij kent mij. En hij maakt ineens de koppeling van professie naar, maar jij praat namens God. Je bent ubergelovig, je bent een christenfundamentalist. Dus zo stond ik vroeger bekend. Nog steeds. Maar het grappige was, het gebeurde iets in mijn hoofd, dat ik realiseerde mij dat niet, dat hij nog steeds zo naar mij keek. Want hij is al 10 jaar weg. En op het moment dat hij mijn stem hoorde en realiseerde wie ik was, koppelde hij niet aan mijn professie of aan mijn werk of wat dan ook, maar hij koppelde aan mijn belangrijkste passie. Hij zegt, je bent de belangrijkste man, want jij praat namelijk namens God. En ik dacht, oh, dus kerel, je hebt me goed onthouden. En ik moest ook gelijk schakelen, want ik denk, weet je, als je werkt op een plek waar heel veel mensen niet geloven, moet je heel voorzichtig zijn met wat je zegt. Want je kan heel snel op tenen gaan staan, of je kan, dat is best wel lastig evangeliseren, vind je niet? Ken je dat ook? Dus je moet heel gevoelig zijn. Dus ik zei, oh ja, je hebt helemaal gelijk, je krijgt trouwens de groeten van hem. En hij begon te lachen en hij reageerde, wat leuk, doe hem de groeten terug. En dan kun je zeggen van wat onrespectvol. Maar dit is hoe ik evangeliseer op mijn werk. Omdat God voor mij namelijk heel normaal is. En God is voor mij het belangrijkste in mijn leven. En ik merk ondertussen, na zoveel jaar, ik werk er al 20 jaar, is dat zij het dus ook normaal vinden bij mij. En op het moment dat wij zelfs over werk spreken, heel vaak de kerk en God daarin terugkomen. Alleen ik realiseerde mij het niet. Het is een soort tweede natuur geworden. En eigenlijk toen ik later wegliep, had ik een dikke glimlach op mijn gezicht. Denk van, dit is iets wat ik al jaren heb gezaaid. En begin nu een beetje op te komen. En een van mijn inspiraties op deze manier te evangeliseren was Paulus. Want Paulus evangeliseert op een hele normale manier. Paulus zie je bijna niet op een kistje gaan staan op de marktplein en zeggen, o wee, gij zondaars. God is boos op u en nu komt u. Dat deed hij helemaal niet. En dat past ook helemaal niet bij mij. Toen ik zag dat mensen dat deden vroeger, toen ik jong was in de Pinksterbeweging, was dat een beetje de norm voor evangeliseren. En ik heb een aversie gekregen tegen evangelisatie, omdat ik dat totaal niet bij mij paste. Ik ben dat niet. Ik ben niet degene die Kumbaya zingt op een kistje. Echt niet. Maar ik had wel soms het gevoel dat ik daarin faalde, omdat ik dus niet evangeliseerde. En dat is de duivel. De duivel zorgt ervoor dat jij je schuldig gaat voelen over hetgene wat je niet doet. En dat je denkt dat je niet voldoet aan een norm die God stelt. Maar eigenlijk is het helemaal niet de norm die God stelt. Het is de norm die wij als kerk soms stellen. Misschien de mensen om je heen, misschien je cultuur. En ik moest er echt van bevrijd worden. Zeggen, nee, ik evangeliseer op mijn manier. Als jouw roeping is, jouw passie is en jouw talent is om op een kistje of op straat mensen aan te spreken, is niks mis mee. Hè? Begrijp me heel goed. En als dat jouw roeping is, dan moet je het echt doen. En als je bestemming is, dan moet je erin gaan wandelen. Maar de meeste van ons herkennen zich daar denk ik niet in. En ik wil je daar vanochtend van bevrijden. Om op een manier te gaan evangeliseren, dat mensen waarin jij op een normale manier naar hun reageert, terugreageren, maar wel met God in gedachten. Wel een koppeling maken met, die is zo van God, hè. Je vindt de kerk echt leuk, toch? Kreeg ik wel eens een vraag. Ja. Hoe vaak ga je dan? Zo vaak als ik kan. Nou, snap ik niks van. En dan lopen ze weg. Maar er is een haakje, er is een zaadje gelegd. En ik hoop dat ik degene ben die hun ook mag zaaien. Maar misschien ben ik dat niet. Maar misschien is dat wel 2 generaties na mij. Ik weet het niet. Maar maakt mij niet uit. Mijn roeping is om te zaaien. En ik wil je helpen vanochtend om te gaan zaaien op die plek waar jij werkt, waar jij woont, waar jij bent, wie jij bent. Zodat er vrucht mag opkomen, zodat er oogst mag zijn overal waar je komt. En we gaan kijken naar Paulus daarin. Paulus die maakt allemaal dingen mee en het is superleuk om te lezen. Maar ik pak een verhaal uit Handelingen vandaag. En het is misschien een verhaal waar je zo wel heen gelezen hebt en die staat in Handelingen 17. En de aanleiding daarvan moet je zelf thuis maar even lezen. Daar heb ik allemaal geen tijd voor om dat uit te gaan werken. Maar er gebeurt op een gegeven moment in Handelingen 17 vers 16 staat er dit. Ik lees gewoon een paar stukken en dan ga ik hem even voor je uitwerken. Dus zoals je me kent heb je gewoon straks mooi 3 punten waar je wat mee kan. Fijn toch? Structuur, lekker. Vers 16. Terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagoge sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerden. En op de marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn. Omdat ze dachten dat hij de predikte over Jezus en een godin die opstanding heette. Grappig, hè? Als jij iets vertelt wat voor jou heel logisch is, dat iemand anders er totaal iets anders uithaalt. Over Jezus en zijn godin die opstanding heette. Ze namen hem mee naar de Areopagus. En zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt gewoon raar in de oren. En we willen graag weten wat u nou bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die hier wonen hebben immers voor haast niets anders tijd dan voor het uitwisselen van nieuwe ideeën. En Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat leeft, hij die over de hemel en de aarde heerst, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij die hele mensheid gemaakt, die hij over de hele wereld heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en al tastende zouden kunnen vinden. Aangezien hij voor niemand van ons ver weg is. Dat alleen al is een goed woord voor jou. God is voor niemand ver weg. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals enkele van uw dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als we dan uit God voortkomen, mogen we niet denken. Nou, hij gaat allemaal verder, superleuk om te lezen. En dan komen we bij vers 32, eigenlijk het einde van dit hoofdstuk. En dan zegt hij, toen ze hoorden van de opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee. Dat gebeurt. Terwijl anderen zeiden, oh, daarover moet u ons een andere keer maar eens komen vertellen. En zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkele zich bij hem aan en aanvaarden het geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysius en een vrouw die Damaris heette en nog een aantal anderen. Op zich een heel bijzonder verhaal. Paulus die geroepen is door God om het evangelie, om het goede nieuws van Jezus Christus te verkondigen aan de niet-Joden. Dat was zijn roeping. Daar was hij ook goed in. Hij was zelf een enorm geleerde Jood. En God heeft hem geroepen en heeft hem, toen hij hem riep, apart gezet. Heeft hem, zo'n 3 jaar of zo, heeft hij hem getraind. Klaargemaakt voor die missie. En hij wist heel goed, ik moet naar de niet-gelovigen. Ik moet naar de mensen die God niet kennen. En zo komt hij dus in Athene terecht. En ik wil eigenlijk met jullie door 3 stappen lopen die Paulus hier doormaakt. En die 3 stappen kennen wij ook. En die 3 stappen leiden eigenlijk tot de laatste zin. Waarin zegt, toch sloten enkele bij hem aan. Mensen volgden Paulus. Ze vonden zijn verhaal zo sterk, zo geloofwaardig, dat ze met hem meegingen. En ik geloof dat daar een sleutel in zit. Maar als je dus het begin van het verhaal leest, dan zie je dus dat Paulus als eerste, begin maar bij vers 16, terwijl Paulus in Athene op hem wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. Hier zie je heel duidelijk wat zijn motivatie is. Paulus is op een plek en hij ziet zoveel honger naar God. Hij ziet allemaal afgodenbeelden. Hij raakt verontwaardigd van al die afgodenbeelden. Maar hij ziet een volk, wat hij later dus ook zegt, die zo hongerig is naar God. En in plaats van dat hij zich laat afschrikken, dat hij zegt, ja, maar ze hebben hier al zoveel goden. Nou, daar moet ik dan maar tegenop bieden of zo. Dan moet ik hun gaan, tegen al hun gewoontes ingaan. Ja, dat past niet. ziet hij het andersom en hij zegt, als hier al zoveel honger is naar God. En ze zelfs zoveel honger hebben dat ze het zeker voor het onzekere nemen. Want ze hebben al hun goden en ook nog de onbekende. Want stel je voor dat we er eentje missen. Dan hebben we, in ieder geval, dan hebben we dat in ieder geval gedekt. En hij grijpt dat aan. Omdat hij passie heeft voor hun en zegt, oh, dit volk heeft zo'n honger naar God, maar ze zoeken in de verkeerde richting. En ik ken de enige echte levende God die de hemel en aarde gemaakt heeft, die een plan voor hun leven heeft. En ik ga hun dat vertellen. Dat is zijn motivatie. Herken jij dit? Als jij mensen om je heen ziet bezig met afgoderij en allerlei rotzooi in hun leven maar te halen, omdat ze maar bestemming zoeken, irriteert het je of moedigt het je aan? Raak je daarvan afgeschrikt? Je zegt, nou laat maar zitten, ik wil daar niks mee te maken hebben met die reiki. Of die boeddhistische beelden. En ik kom daar niet meer, ik vind daar zoveel gekke dingetjes. Of is het iets dat je zegt, oh wat bijzonder, ik ga daarheen, want daar is honger naar God. Daar is een open hart. Daar is iemand die je kan vertellen dat hij niet langer meer hoeft te zoeken, omdat ik weet wie die zoekt. Is jouw motivatie net als Paulus? Durf je daarop in te stappen? En dan doet hij voor mij iets raars. Als je in Athene bent en je bent verontwaardigd van al die afgoden, wat ga je dan doen? Dan zou je toch naar die afgoden tempels gaan en zou je daar te gaan prediken. Maar wat hij doet, is hij gaat naar de synagoge. Zijn eerste stap is naar de synagoge. Hij stapt naar de kerk. En wat heel raar is, want als ik passie heb om Doetinchem te winnen, waarom ga ik dan naar de kerk? Nooit ervan nagedacht? Nooit dit stuk gelezen? Ik help je erbij. Het is eigenlijk heel mooi. Omdat hij weet waar de basis is van waar hij uit werkt. Paulus beseft, hij is niet alleen. De missie voor Athene was niet alleen. De missie voor Athene was voor de kerk. En hij stapt daarheen om met hun in debat te gaan. Want wie kent de Atheners beter dan de mensen in de kerk in Athene? En hij legt een verbinding. En hij sprak met ze. Weet je, ik wil met je eigenlijk met spreken over jouw drie gebieden. En het eerste gebied is jouw veilige gebied. Is het gebied waar jij als eerste naartoe gaat. Voor Paulus was het in dit geval de kerk. Hij zegt, voordat ik uitga, ga ik naar het veilige gebied. En weet je, wij doen het allemaal. Allemaal blijven we het liefst of gaan we het liefst als eerste naar ons veilige gebied. We vinden de kerk misschien wel een heel veilig gebied, want hier kun je volledig jezelf zijn. Hier kun je je handen in de lucht doen en amen roepen. En je kan God aanbidden en je kan tegen iemand spreken over een wonder die in je leven gebeurd is. Want die begrijpt jou. Die snapt waar je het over hebt. Die kent jouw passie en die weet wie Jezus is. En je kan heel gemakkelijk levelen met zo'n persoon. Het is een heel veilig gebied. Zeker als het gaat over je geloof. Het is een heel veilig gebied. Want hier kunnen wij zelfs met de meeste dingen wegkomen door het gewoon te vergeestelijken. Oh, ik heb zo'n aanval gehad deze week. Zo'n zware week. Allemaal aanvallen gehad. Terwijl iemand misschien vraagt, heb je gewoon stomme keuzes gemaakt? Ja, echt aanvallen. Nee, dat waren stomme keuzes. Maar dit is wel het veilige gebied. Ik prikkel je een beetje, ik hoop dat het werkt. En we komen in de kerk en zo durven we elkaar soms niet eens aan te spreken, omdat het namelijk een veilig gebied is. Alleen we hebben dit wel nodig. Omdat het een veilig gebied is, niet waar mensen winnen. De veilige gebied zijn de mensen al gewonnen. In de kerk zitten mensen die al gewonnen zijn. En misschien zitten die één of twee die dat niet zijn. Maar 90%, misschien 99% wel. En ik ben niet tegen de kerk. Begrijp me heel goed. Ik heb een diepe, diepe passie voor de kerk. Alleen is wel een plek. Dit is een plek waar die veiligheid ergens toe dient. Die veiligheid van deze kerk, de veiligheid van deze kerk, heeft een doel. En dat is niet dat jij je hier veilig voelt. Dat is niet het hoofddoel van de kerk. Wij bidden en we werken en we wonen samen als veilige gemeenschap, zodat jij in staat bent om weg te gaan. Mensen bewegen zich het makkelijkst in de gebieden waar ze zich veilig voelen. Daar ontwikkel je ook het makkelijkst. Vanuit de veilige basis ontwikkel je jezelf het makkelijkst. En dat is waar de kerk voor bedoeld is. Daar is die veilige gebied voor bedoeld. En er is niks mis mee. Iedereen zoekt ernaar. Iedereen is op zoek naar zo'n plek om te zijn, om veilig te zijn. Zo heeft God het ook bedoeld, dat de kerk een veilige plek is. Alleen het probleem ontstaat is als die veilige plek een fort wordt. Is als die alleen veilig voor jou is. Is alleen veilig voor de mensen die op dezelfde manier denken en doen als jij. Dan is het voor jou misschien een veilige plek, maar niet zoals God het bedoeld heeft. Is jouw veilige plek hier, is dat een fort? Mag er iemand anders bij? Mag er ook iemand bij die niet op dezelfde manier denkt als jij? Ik zal hem nog sterker zetten. Mag er iemand bij die niet eens in God gelooft? Is deze plek veilig genoeg dat die mensen mogen komen die niet in God geloven? En hoe lang zijn ze hier veilig? Een maand? 2 maanden? Voordat we gaan zeggen, hey, je bent hier nou wel, hè, maar het is wel tijd dat jij een beetje meer doet zoals wij. Is het dan nog steeds veilig? Paulus ging naar de kerk. Hij startte in de synagoge. Ik zou best wel eens willen weten wat hij daar allemaal met hem besprak. Want hij sprak er met de Joden, met de Grieken die God vereerden. Dat staat er gewoon in, hij sprak met ze. Misschien ging hij vertellen wat ze gingen doen. Misschien was hij daar wel juist een beetje prikkelend zoals ik. Die zei, wat doen jullie hier? Waarom zitten jullie hier op die veilige plek? Hoe lang zit je hier nog? Waarom zie ik jullie niet in de straten? Waarom zie ik jullie niet in de tempels? Waarom zie ik je niet op de marktplaats? Waarom zie ik je daar niet? Besef je wel waar de kerk voor bedoeld is? Dat het een veilige plek is, maar dat het niet het doel is om te blijven zitten. En wat doet Paulus? Na de synagoge gaat hij naar de tweede plek. De marktplaats. Staat erin in vers 17. Op de marktplaats ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij eraan trof. Paulus ging vanuit zijn veilige plek, vanuit die eerste veilige plek, ging hij de marktplaats op. Want de marktplaats is de plek waar al deze mensen samenkomen. Want al die andere mensen hadden ook een veilige plek, hè? Want iedereen heeft dat. Zeker geestelijk gezien heeft iedereen een veilige plek, een plek waar hij vandaan komt. Maar die marktplaats is de plek waar al die mensen nou precies samenkomen. En Paulus die stapte uit en die ging daarheen en die ging de confrontatie aan. En bedoel ik niet ruzie, maar de confrontatie. Met iedere veilige plek ging hij aan en hij ging met ze praten, hij ging met ze in debat. En debat betekent niet gewoon dat je ruzie maakt, maar debat betekent dat je luistert naar iemand. Dat je hoort werkelijk wat iemand zegt. Ik weet niet of je dat opvalt, maar een ruzie hoor je vaak niet eens wat de ander zegt. En voordat hij uitgepraat is, heb jij al een steen teruggegooid. Althans, zo maak ik ruzie. Ik weet niet hoe jij, misschien doe jij heel netjes, ik niet. Ik doe gemeen. Voordat Natanja haar zin uit heb gezegd, heb ik al iets teruggegooid. Meestal iets van gisteren of eergisteren. Zo werkt ruzie, dat is gemeen. Maar een debat is dat je luistert en dat je zegt, maar wat wil je nu werkelijk zeggen? Wat zit er nu achter je opmerking? Wat is de motivatie waarop je dit zegt? Wat gebeurt er in jou? En daar wil ik op reageren. En ik zie Paulus ook voor me op zo'n marktplein. En ik zie hem praten met mensen. Ik zie hem interactie geven met mensen die niet denken zoals hij. En hij zegt dus ook tegen hun van, joh, weet je, wat, die God, die onbekende God, die ken ik. En hij begint erover te praten. En hij begint ze te overtuigen over wie God is. Maar dat doet hij dus niet vanuit die veilige plek. Dat doet hij op de marktplaats. En dit is voor mij heel openbarend geweest. Ik ben gestopt om mensen, collega's, vrienden, om die mee naar de kerk te nemen. Ik begrijp me goed. Als ze mee willen, zijn ze hartstikke welkom. Maar ik weet dat de ontmoeting met God niet per se hier hoeft te zijn. Maar in de ontmoeting met mij. Ik besef op het moment dat ik op de marktplaats ben, of het nou op mijn werkplek is, is dat ik Jezus vertegenwoordig. En ik daag je ook uit om vanuit die veilige plek waar je hier zit, juist die marktplaats op te gaan, op zoek te gaan naar mensen met wie je eerlijk en open in debat kan gaan over wie God echt is. En ik heb het idee dat we dit soms vergeten. Ik heb het idee dat in onze ontmoetingen we vaak denken, als ik hem maar naar de kerk krijg, dan komt het wel goed en kunnen de rest wel die persoon bekeren. Terwijl God jou geroepen heeft op de plek waar jij werkt, waar jij woont, waar jouw familie is, waar jouw vrienden zijn, waar je voetbalt, waar je sport. Om Jezus te zijn. De marktplaats. Dit is de belangrijkste plek. Dit is de plek waar iedereen heen komt. En elkaar ontmoet op een andere basis dan op de geloofsbasis. Dat is bijvoorbeeld omdat je dezelfde hobby hebt of om dezelfde passie hebt. En daar vindt die ontmoeting plaats en die is zo ontzettend belangrijk. En die brengt iemand naar de derde omgeving. En die derde omgeving is wanneer ze tegen Paulus zeggen, wow, wat je zegt is zo raar. Maar er gebeurt iets. Ik vind het zo interessant. Vertel eens over Jezus en die opstanding. En hoe werkt dat nou? Weet je wat? Paulus, zou jij naar onze veilige plek willen komen? Zou jij mee willen komen naar onze, en dan gebruik ze een heel moeilijk woord, Areopagus. En de Areopagus was een heuvel, dat heette Mars Hill. En daar was een rechtbank en er werd recht gesproken. Daar kwamen mensen samen om over rechtvaardigheid te spreken en over het volk te regeren. Er waren ook afgoden, tempels. Er werd waarschijnlijk de afgod van Ares, van oorlog, werd daar vereerd. En dat was hun veilige plek. Dat was hun kerk. En die ontmoeting met Paulus op die marktplaats was zo bijzonder voor hun, dat zij niet zeiden van, oh, mogen we naar jouw veilige plek? Maar dat ze zelf zeiden, wil jij naar die van ons? Kom met mij mee. Kom met mij mee naar mijn veilige plek en vertel me meer over jouw God. En daar zit voor mij een sleutel in. Daar zit voor mij een strategie in die ik bij Paulus zie, die ik gewoon aan je mee wil geven. Is, weet je, het doel is niet om iemand van een marktplaats de kerk in te trekken. Het doel is mensen zo lief te hebben dat ze jou hun kerk in willen trekken. Hun veilige plek. Hun plek waar ze echt naar je luisteren. Waarin ze openstaan omdat ze zich niet bedreigd voelen. Omdat zij zich veilig voelen om naar je te luisteren. In die plek geloof ik dat wonderen gebeuren. Op die plek geloof ik dat mensen werkelijk hun hart openstellen. Werkelijk willen luisteren naar wie God is. En ontmoeting hebben met hem. En hem willen volgen. Durf jij dat? Durf je uit je veilige plek te stappen? De marktplaats op te gaan? Open en eerlijk te zijn met mensen over wie jij bent en wie God voor jou is? En met hun mee naar hun veilige plek te gaan? Om Jezus te laten zien op juist die donkere plekken. Juist de plekken waar ze Jezus zo hard nodig hebben. En ik geloof dat het best pittig was voor Paulus hoor. Als jij op zo'n rechtplaats komt met allemaal filosofen, allemaal mensen die de hele dag nadenken, staat er ook in. En ze doen niks anders dan erover nadenken. En daar zit jij. Paulus. En dan moet je hun overtuigen. En sommigen raken ook niet overtuigd. Hè? Sommigen bespotten hem. Maar dit vind ik zo bemoedigend. Dat staat erin. Toch sloten enkele bij hem aan. En aanvaarden het geloof. Als je een Engelse vertaling opzoekt, staat er: some of them followed Paul. Er stond niet sommigen volgden Jezus. Er stond in sommigen volgden Paulus. Weet je, want zoals ik al zei, bekering is een proces. En sommige mensen zijn er niet eens aan toe om naar God of naar Jezus te luisteren, maar wel naar jou. Paulus is zelfs zo uitdagend dat hij tegen de Corinthiërs zegt. Zegt hij op een gegeven moment in 1 Corinthiërs 11 vers 1, en een zo'n prikkelende tekst. Er staat in, dus, volg mij na, zoals ik Christus navolg. Wow. Durf jij dat te zeggen? Durf jij te zeggen tegen je collega die zegt, oh, ik heb echt honger. Dan zeg je, volg mij na. Doe wat ik doe. Volg mij na, zoals ik Christus navolg. Als je dat beseft, als je beseft wat de veilige plek is, de kerk. Dit is de plek waar je God ontmoet. Dit is de plek waarin je leert om te gaan in zijn gezin. Waarin jij je leven vormt naar het beeld van God. Waarin je je leven vormt naar de normen en waarden van zijn gezin. Hier leer je vergeving. Het is zo makkelijk om in de kerk vergeving te leren. Om dat vervolgens naar de marktplaats te nemen. En zelfs Mars Hill op. Maar hier leer je ook je eigen talent en je gaven vorm te geven. Vanuit die veilige plek. Zodat je daarmee de marktplaats op kan gaan. En uiteindelijk mee Mars Hill. Zelfs naar de plekken waar ze afgoden dienen. Omdat je weet waar de veilige plek je uitkomt. Omdat je weet wie God is. Omdat je weet wie jij bent. Omdat jij het tegen hun kunt zeggen, volg mij na. Zoals ik Jezus navolg. Volg mij na. Zoals ik Jezus navolg. Ik wil vragen of je wil gaan staan en zullen we samen gaan afsluiten. Ik ervaar een roep van God. Ik ervaar als het ware een schreeuw in de geest. Die over de marktplaatsen gaat. De geest van God die zoveel mensen ziet die naar hem verlangen. Die naar hem uitschreeuwen. Die ontmoeting willen hebben met deze Jezus. Die naar bestemming zoeken. En zo ellendig zijn dat ze dat niet vinden. Dat ze soms zelfs een einde aan maken. En de wereld smacht naar het openbaar worden van de zonen en dochter God. En dat is niet in deze setting. Dat is niet alleen in deze setting. Het is voornamelijk dat die zonen en dochteren Gods weten wie ze zijn. Weten wie ze zijn in Christus. Weten hoeveel ze geliefd zijn door God. Weten dat ze een bestemming hebben en een roeping hebben over hun leven. De Bijbel als waarheid hanteren voor hun eigen leven. En tegen anderen durven te zeggen, volg mij na. Wil je bestemming vinden? Volg mij na. Kom er achter mij aan. Want als je mij volgt, ga je Jezus vinden. Als je mij volgt, ga je de enige ware God vinden waar je zo al lang naar op zoek naar bent. Maar dit vraagt wel van ons een keus. Dit vraagt van jou een keus. Om met die focus ook deze veilige plek uit te gaan. Niet alleen om vol te houden tot volgende week. Maar met een missie en zeggen, ik kom volgende week weer terug. Zodat ik weer opgebouwd. Zodat ik weer mijn eigen vrienden en broers en zussen ontmoet heb. Ik heb in die veilige plek heb ik geleerd. Ik word getraind. Ik hoor Gods woord. Ik handel daarnaar. En door de week ga ik op zoek. Ben ik bewust open voor mensen die op zoek zijn naar God. En ik ga ze vertellen, op mijn manier, dat God van hun houdt. Dat God een plan heeft voor hun leven. En als ze niet weten hoe ze daar mogen komen of moeten komen, dat ze best achter mij aan mogen lopen. Ben je klaar dat mensen achter jou aanlopen? Ik wil voor je gaan bidden. Ik wil de zegen van God over je uitspreken. En je met kracht eigenlijk bedouwen. Dat de geest van God je aanwakkert. Ik zei al, ik hoop dat ik je geïrriteerd heb. Dat was wel een beetje mijn doel. Want soms hebben mensen nodig om uit de veilige plek geduwd te worden. En ik duw je niet weg. Maar ik wil jou prikkelen. Er is meer dan wat jij nu ervaart. Er is meer dan wat jij nu ziet. Er is meer wat God voor jou klaar heeft staan. Stap uit. Vertrouw op God. En wees gefocust op deze wereld. Want God wil hun allemaal bereiken door jou heen. In de naam van Jezus spreek ik uit over jullie dat de kracht van God over je komt. De zorgen die je hebt, die je bezighouden elke dag en waar de Satan je zo mee probeert af te leiden, die weggaan in Jezus' naam. Dat je overtuiging hebt over hetgene wat God je laat zien en dat je de afgodenbeelden ook ziet en geïnspireerd raakt en aangevuurd raakt om God te brengen juist op die plekken. Ik bid dat je ogen open gaan, zodat je op een nieuwe manier naar je werk, naar je familie, naar je vrienden kijkt. Dat je oren opent op het moment dat jij iemand hoort spreken. Dat je hoort wat God er eigenlijk in hoort. En dat je een moment vindt om daarin te spreken op zo'n liefdevolle manier. En ik bid dat die momenten gaan komen deze week. En dat jij er alert in bent. En dat je de lef hebt om daarin te stappen. Op vertrouwen op God en zeg: dit is mijn moment. Ik stap hierin. Dit is mijn moment. Ik stap erin omdat God een verlangen heeft om deze persoon te raken. Dat is een keuze die jij op dit moment maakt. En ik bid de kracht van God over jouw leven daarin. Dat die momenten zullen komen en dat je erin zal stappen. En als je dat durft, dan zeg je amen. Er staat op te wachten deze week. Ik geloof dat God dit gaat doen. Je gaat alert worden. En blijf dit ook bidden. Heer, maak mij alert voor mijn collega's. Maak mij alert voor mijn familie. Maak mij alert voor de mensen in de stad. Maak mij alert voor iemand die ik spreek in een winkel. Zodat ik een moment vind om gewoon tegen ze te vertellen dat Jezus van ze houdt. Op jouw eigen manier. Er zit zoveel kracht in. Zo zegen ik jullie in Jezus' naam.